Waar Hamilton op zaterdag nog goed weerstand kon bieden en zelf pole position kon pakken, was het op zondag weer een ouderwets dominante overwinning van Verstappen. Nou, McLaren zal blij zijn dat het de goede snelheid van Silverstone ook op het Mickey Mouse baantje van Hongarije kon laten zien. Terwijl Ferrari wederom gigantisch door het ijs zakte. En we hadden natuurlijk de terugkeer van Ricciardo. Genoeg te bespreken dus in weer een gloednieuwe aflevering van Drive Through NL.
Welkom bij aflevering nummer 104 van Drive Through NL. Jouw favoriete ochtendsnack waar we meestal maandag na een raceweekend gaan bespreken wat de Formule 1 ons gebracht heeft. En wat een weekend, Niels.
Ja, zeker.
Ik kan niet per se willen zeggen wat een race, maar wel wat een weekend.
Je zei het net al een beetje. Je hebt een hele zwoele stem, nou. Ja. Vooral lage stem.
Ja, lang leven de zwarte cross. Lang leven de zwarte cross. Nee, ja, dat heb ik dit weekend gedaan. En we zijn vanochtend teruggekomen. En ik heb jou gejoined net met het kijken van de Formule 1. Ik kan het niemand aanraden.
Met bij Formule 1 kijken?
Met ook na 2 dagen zwarte cross deze race proberen te kijken. Ja, want, okay. Het was een taaie. Hij was niet zo morsaai als... Kijk, we moeten nog steeds een beetje wennen aan het feit dat niet altijd alles helemaal geweldig is. Mm-hmm. Maar vandaag was een gewone race. Voor Hongarije was het denk ik oké. Niet zo spannend.
Ja. Ze hebben wel meteen weer verlengd, hè? Na 2032 volgens mij het contract.
Maar een race verlengen, dat doen ze meestal niet om aan de hand van hoe spectaculair de race is. Dat heeft echt gewoon te maken met welk dealtje kan er gesloten worden. Met welk bedrijf, met welke... wordt eerder naar gekeken dan of de race nou helemaal leuk is.
En ik kan me ook herinneren dat ze een jaar of 2, 3 geleden ook nog hebben gesproken over een kleine circuitaanpassing. Ik weet niet precies meer hoe dat zat. Maar volgens mij vooral bochten eruit slopen en meer snelheid erin. Beetje à la Australië. Zeg maar, echt die langzame stukken eruit halen die... ook het volgen zo moeilijk maken. Want dat is hier ook gewoon echt een heel groot probleem. En ja, juist meer rechtstukken snelheid erin brengen. Ik weet niet precies hoe dat... Ik weet ook niet zo goed hoe dat het landschap daar loopt. Of dat het zich daar überhaupt voor leent. Omdat er best wel wat hoogteverschil zit.
Maar. Ja, ze kronkelen echt de berg af en op, zeg maar. Voor de Formule 1. Dus dat is daar wel. Je kunt je afvragen in hoeverre je daar de baan van moet aanpassen of de auto's. Kijk, de baan ligt er al en auto's maak je elk jaar opnieuw. Ja. Dus dat was dit jaar al beter. Nou, we hebben toch in het verleden ook best wel wat iconische races gehad hier. Alleen, het is wel, en dat is de kritiek die je ook hoort van de wat oudere F1-kijkers. Het is wel een heel steriel baantje geworden. Dat was denk ik vroeger toch wel iets anders, wat ruwer. Dit is allemaal wat gladder, wat sneller. Maar ik kan me nog herinneren, dat was denk ik 2 jaar terug. Max versus Lewis. Met die hele late pitstop van Lewis nog. Dan maar kijken of hij het haalt of niet.
Ja.
En daar leent door de hoge bandendegradatie dit circuit zich wel voor. En dat vond ik dan ook wel weer leuk. Zeg maar. Dat je dus wel zo'n 2-stopper introduceert. En
ook leuk dat Pirelli gewoon durft om de 3 zachtste banden mee te nemen. Want anders krijg je dat gezeik weer. Dan heb je een keer een baan met hoge banddegradatie. En dan naaien ze de hardste 3 banden eronder. En dan ben je nog nergens.
Nee, precies. Ze hebben natuurlijk wel geëxperimenteerd met het kwalificatieschema. Met de 3 sets banden. Mm-hmm. Wat vond je ervan?
Nou, het is niet alleen met het kwalificatieschema. Dus ik denk dat iedereen het ondertussen wel door heeft. In Q1 de harde band. Q2 de medium band. En Q3 de zachte band. Maar wat ze ook hebben gedaan, is het aantal setjes terugschroeven. Van normaal mogen ze 13 setjes vrij selecteren. En dat hebben ze nu teruggebracht naar 11. Dus 2 setjes minder. En dus banden moeten bewaren die normaal gesproken voor race trims gebruikt worden voor de kwalificatie. En daardoor zag je nu al eigenlijk, en zelfs met een verregende eerste vrije training, waarin dus intermediates gebruikt werden, dat er al heel veel banden werden gespaard tijdens de vrije training. Veel minder actie op de baan. En nu had je eigenlijk maar 2 vrije trainingen met droogweerbanden. Dit experiment willen ze straks nog een keer herhalen in Monza volgens mij. Dan heb je dus waarschijnlijk 3 vrije trainingen met droogweerbanden, waarin je nog minder actie gaat zien. Want ze hebben dan voornamelijk nog maar zachte setjes banden over. daar kunnen ze geen mooie... Ja, natuurlijk kunnen ze daar wel race sims op gaan rijden. Maar je wil die race sims op zacht... Of op medium en op hard gaan rijden.
Ja. Ja, dus, ja. Monza is wel erg vaak van het één stopper soft hard. Dat is wel een beetje de standaard
ja.
No-brainer daar.
Ja, dus
vaak twee stoppers in ieder geval.
Ja, ga je waarschijnlijk wel andere keuzes krijgen bij die teams. Dat ze dus in plaats van twee setjes hard, drie setjes meenemen. En daardoor ja, één race sim gaan doen per training. En het daarbij bij laten. Ja. Dus je krijgt veel minder ja, spanning, actie daar. Ik snap dat ze terug willen in minder bandensetjes vanwege duurzaamheid en heel dat verhaal eromheen. Ik weet alleen niet of dat dit in combinatie met okay. die kwalificatieregels de juiste oplossing is.
Ja, we gaan het zien. Zoals je zei, we gaan nog een paar keer oefenen en dan of tenminste een paar keer een trial houden. En dan ben ik benieuwd.
Maar het zorgt er wel mede. Ja, ik vind het moeilijk om in te schatten of dat de opschudding in de kwalificatie, zeg maar, door de nieuwe regels qua banden ja. kwam. Of doordat, ja, en het is een kort circuit en het zat gewoon heel erg dicht bij elkaar. Of dat het meer daaraan lag, zeg maar. En als je dan net even de slag mist, dat je het dan meteen uitflikkert. Ja, een beetje van beide, denk ik. Het draagt natuurlijk allebei er aan bij. Maar daardoor wel een hele leuke zaterdag.
Ja, oké. Okay. Ja, dus inderdaad, jij zei al, best wel een door elkaar geweerwaarde startopstelling hadden we uiteindelijk. Met, nou, zo waren Lewis Hamilton weer eens een keer op de eerste rij. Het heeft 250 meter geduurd, daar niet van, maar... Nee, ik vond het wel heel... Het was weer zo'n typisch Mercedes weekend dat je Formule 1 wat moeilijker volgt, maar wel de quotes links en rechts oppakt. Dus dan denk je, ja, Mercedes heeft weer een verschrikkelijk weekend gehad en ze hebben het weer zwaar. Want Lewis begon er al over in de media, over ja. dat het echt weer een verschrikkelijk was om met het hok te rijden. Maar pakt wel pole position, dacht ik, ah, het is zo'n weekend.
Ja, ja, inderdaad. Nou, ja, wat een fucking gezeik ook allemaal. Ze zijn helemaal alweer... Gewoon die auto compleet aan het afzeiken en aan het afbranden. En ondertussen pakken ze nog gewoon prima podiums en overwinningen. En ik las inderdaad ook deze week nog een uitspraak van Hamilton. Van ja, dit seizoen kan me geen flikker meer boeien waar ik eindig. En welke resultaten we dit jaar nog gaan neerzetten. We willen in 2024 willen we er weer gaan staan. Waarom? Ja. Waarom zeg je dat?
Ah, is ook een beetje drama, toch?
Ja, ja. Maar ja. Nee, het is niet mijn stijl.
Nee, die van mij ook niet. Nee, maar dat vind ik bij Mercedes sowieso. Ze hebben wel. Kijk, het is een lastige auto om mee te werken. Dat kan niet anders. Als je gewoon kijkt, hij is zo grillig af en toe. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als Lewis die gewoon betrouwbaar materiaal wil, want dan komen de resultaten vanzelf, dat je daar wel echt poepjes simpel van wordt. Dus daar kan ik dan wel in komen. Alleen inderdaad, Lewis' stijl is ook zeker niet mijn stijl.
Ja, en Russell's stijl begint me ook steeds meer aan te staan, want holy fucking shit.
Ja.
Wat was dat ook weer? Ja, na de kwalificatie, hij was volgens mij, hij sprintte naar dat media vierkantje toe om iedereen maar af te zeiken die er iets aan kon doen dat hij daar alvast stond, terwijl de rest nog bezig was met kwalificeren. Iedereen werd ook bij naam genoemd die hem dan nog in die laatste sector had ingehaald, want we hadden toch een gentleman's agreement.
Maar daar moet je bij George niet mee kutten, hè? Mr. Gentleman himself.
Ja, flikker op, man. Ja, ja, maar nee, kom op, man. Op een gegeven moment dan is het toch gewoon je zit in die Mercedes die je teamgenoot gewoon op pole position zet. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje een Perez verhaal. Wat de fuck ben je mee bezig? Je teamgenoot die strijdt voor de bovenste plekken. En jij wordt er in Q1 uitgejoekeld. Maakt geen fuck uit wie er dan in de weg reed, wie er dan heeft ingehaald op wat voor moment dan ook. Je moet gewoon zorgen dat je erbij zit. En niet met dit jankverhaal aankomen zetten.
Nou ja, maar hij deed vandaag dit ook een Lewisje, toch? Want jongens, we hebben een probleem. Mijn banden zijn slecht. En dan 2,5 ronde later zat hij bij Sainz in zijn versnellingsbak.
Ja.
Dat vind ik altijd mooi. Ja,
dat. En een prachtige inhaalactie voor de zevende plek, hè?
Hell yeah.
Ja, wat ook inderdaad
maar
weer...
Niels, daar kunnen wij van leren, denk ik. Wij moeten ook onze succesjes wat beter vieren.
Ja?
Ja, nee, als wij straks weer een podcast hebben opgenomen... En dan, ja, de helft van de zinnen moest overnieuw en alle instro-stukjes zijn verpest. En, maar hij staat er wel weer op.
Ja.
Even, yeah!
Yeah.
Nou, straks hier in de woonkamer hier, yeah!
Gaan we zo tegenover elkaar ook staan. Zo van, yes.
Totdat het ongemakkelijk wordt.
Wordt dat ook high five en zo, zeg maar?
Ja, daar ben ik niet zo
of van. Of dan zo springen en dan zo met de buiken tegen elkaar. Zeg maar, ken je dat?
Ja.
Ik wil ook wel op je rug klimmen, hè. Dat we dan zo juichen door de kamer heen gaan rennen.
En andersom?
Ja.
Ja. Nee, dan gaan we of misschien even tegen elkaar zeggen hoe goed we vinden dat we zijn, zeg maar.
Kindje rondje rijden door de straat hier, vol een pak tuteren en zo. En dan vlag uit het raam. Ja. Nee?
Ja, nee, DTNL, DTNL. Nee. Ja, ik ben er vandaag wel achter gekomen dat vanaf het rand van het dorp tot hier, dat duurt ongeveer precies de formatielab in Hongarije.
Oh.
Want toen ik ik hoorde bij de stoplichten, we gaan beginnen. En toen was het, oh, paniek.
Oh.
En ik was uiteindelijk nog net op tijd. Terug naar de race dan maar.
Oh ja, daar waren we.
Ja, Hongarije volgens mij.
Ja.
Nee, maar laten we dan maar gewoon vooraan beginnen, denk ik. Van voor naar achter is dan denk ik even de beste strategie.
Ja.
Red Bull had een matig weekend, maar wij Verstappen hadden wel gewoon even 30 seconden voorsprong. Dus dat was denk ik de beste samenvatting van hun weekend.
Ja, dat is vooral. Ze hadden een matig weekend. Heel veel gezeik over balans in de kwalificatie. Wat je ook wel zag bij vooral Verstappen. Perez eigenlijk gewoon weer een drama. Wat hij weer tentoonstelt op de zaterdag. En dat vind ik eigenlijk ook echt... Het gaat helemaal nergens om. Dus je kunt inderdaad zeggen, what the fuck maak je druk om? Maar dan wordt hij driver of the day. Omdat hij eigenlijk zijn zaterdag gewoon weer helemaal verkloot. Want hij komt in Q3. Nou, yo hey, yo fucking ho. Maar dan wordt hij negende, zeg maar. Het is nog steeds echt... Ja, waarom? Ja, dat.
Ja, want dat is toch wel denk ik wel... Het verhaal van vooraf, voor dit weekend, was natuurlijk wel... Wat gaat die drivers van Red Bull, dat is en blijft toch wel een dingetje. Altijd een bijzonder fenomeen.
Ik snap ook echt nog steeds niet dat Perez zo makkelijk relatief dan kan blijven zitten in dat stoeltje. Van buitenaf wordt daar vrij weinig over geschreven. En de Vries die wordt meteen opgeofferd. Die zat er gewoon nooit echt lekker daar.
Kijk, het blijft bij. We hebben die discussie natuurlijk 2 weken geleden ook gehad. Het is mij nog steeds een raadsel waarom de Vries überhaupt er ooit is neergezet. Want hij is al 28, kwam ik achter. Dat is ook al 4 jaar ouder dan ik dacht. Hij heeft nooit echt prestaties neergezet. Behalve een Formule 2 kampioenschap waarvan je zegt, ik verdien bij de Formule 1 te rijden.
Formule 1 wereldkampioen?
Ja, dat is toch een heel klein beetje een circus tent, vind ik nog steeds.
Zeker.
Dus nee, ik vind dat je daar niet per se afdwingt dat je Formule 1 zou moeten rijden. Misschien is een kampioenschap in de Formule 2. Zou misschien er een reden zijn om daar aanspraak op te maken. En dan is heel dat team is daar als opleiding voor Red Bull. Ja, en als ze hebben serieus problemen met Perez, want die is gewoon te langzaam. Die pakt al vandaag weliswaar een podium, maar dat had gewoon 1-2 moeten zijn voor het weekend.
Ja.
Dus het is hem alweer niet gelukt. En dan is dit echt een totale paniek aankoop. Natuurlijk om Ricciardo maar in die auto te zetten in de hoop dat het in godsnaam maar wat wordt. Want Tsunoda, dat wordt hem niet. Daar wordt serieus van verwacht. Dat hij met het Honda-project meegaat naar Aston Martin.
Ja, ja.
Dus dan zie ik eigenlijk niet helemaal de logica achter hoe Red Bull dat doet daar. Dat is wel een beetje... Ja, de logica ontbreekt. Maar, en zet dan een paar talenten daar neer. En misschien zit er ook gezeik met de racelicenties, die toch wat moeilijker te vergaren zijn nu.
Ik denk gewoon een opdroging van. En dat andere talenten, die zitten dan weer in andere opleidingsteams en dat soort geneuzel.
Ja, maar dat, kijk, weet je wat het is? Dat met die opleidingsteams, dat is volgens mij echt lulkoek. Omdat, stel jij zit bij Ferrari in een opleidingsteam in de Formule 2. En
Piastri bijvoorbeeld, Alpine opleiding.
Nou precies, en dan zeggen ze, jongen, jij mag volgend jaar bij ons Formule 1 komen rijden. Nou, dan twijfel je geen seconde hoor. Dan is de loyaliteit tot aan de voordeur. En dan gaan we lekker bij een ander team rijden. Dus dat opleidingsteam ben ik wat minder bang voor. Alleen de punten vergaren om aan die superlicentie te komen is denk ik gewoon het ding waar ook een Red Bull tegenaan loopt. Kijk naar Haas. Die moeten dan weer zo'n Hulkenberg opgraven en Magnussen nog maar eens een keer een jaar verlengen. En ik denk dat het is een beetje een gecombineerd probleem. Maar again, hoe ze het bij Red Bull aanpakken, zie ik niet. Ja, ik zie weinig logica eerlijk gezegd. Het is vrij gebaseerd op een paar kortzichtige keuzes.
Wat ze wel beter aanpakken bij Red Bull is de aerodynamica en het pakket van de auto. Want ja, daar ook weer flink wat upgrades aan meegenomen. Ja. En het verhaal gaat nu eigenlijk dat zij... want ze hebben dus een beperkte windtunneltijd overgehouden... omdat ze vorig jaar het constructeurskampioenschap hebben gewonnen. Dus ongeveer Aston Martin mag ongeveer volgens mij 2 keer zoveel tijd in de windtunnel besteden dan Red Bull.
Het is op de baan niet te zien, maar goed.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar dat komt misschien ook wel een beetje doordat Red Bull slim gebruik maakt van de tijd die ze hebben en waar ze het aan moeten besteden, als het ware. Want ze hebben intern de koeling, luchtstromen, daar alles heel erg veranderd achter de sidepod. Zeg maar, dus alles wat je ja, niet ziet, maar wel naast de rijder zit. Met radiatoren en van alles. En daar mogen zij geen harde luchtstromen meten. Maar wel hoeveel er ingaat en hoeveel er uitkomt. En op sommige plekken mogen ze onderdrukken ook meten. Ja, en als jij die data goed kunt interpreteren, als het ware, dan kun je daar alsnog wel een simulatietje uit voortvolgend, zeg maar, eruit trekken. Dus puur het gedeelte wat ze aan de voorkant, aan de buitenkant van de, ja, van de sidepod wel hebben veranderd. En daar hebben ze wel degelijk iets veranderd. Ietsje breder gemaakt, ietsje platter ook gemaakt, als ik het goed gezien heb. En daar hebben ze dus wel wat tijd aan moeten besteden. Maar heel veel, een heel groot stuk van deze upgrade, zijn ze geen windtunneltijd mee kwijtgeraakt. En mede daarom is het al eigenlijk de tweede grote upgrade. Ik weet nooit hoe ze het noemen. Iedereen noemt het ook maar door elkaar.
Ja.
Upgrade. Nou ja. De tweede al van dit seizoen.
Ja.
En ja, voor een team dat het minste zou moeten ontwikkelen, zeg maar, doen ze dat best goed.
Nee, maar dat is toch weer... Dit is toch het volgende voorbeeld dat wat je ook doet in de Formule 1, het echt gelijk... een soort tweede Amerikaanse serie van maken, dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
Want Red Bull heeft nog steeds de meeste en vooral de slimste mensen in huis. Samen met andere teams ook slimme mensen, maar...
Ah, dat hoeft ook niet, hè. Je mag best altijd een beetje dezelfde teams vooraan hebben, als er maar een keer dus een verrassing tussendoor kan komen. Zeg maar zo'n dark horse, een underdog, die dan dus wel alle Amerikaanse begrippen in één keer meedoet. Nou ja, daar kan dan weer een film over geschreven worden en weet ik veel. Verder ook cost cap was ook weer een klein nieuwtje dit weekend over naar buiten gekomen. Is dat waarschijnlijk Alpine en Aston Martin en dan of Red Bull of Mercedes al op dit moment over de cost cap heen zitten met de halfjaarlijkse meting, als het ware. Dus ze zitten nog niet over het eindbedrag heen, maar gewoon puur... Oké, we zitten nu op de helft. Wie moet zich zorgen maken en wie zit er nog aan de goede kant? Nogmaals, alleen maar geruchten en waarschijnlijk weet niemand precies hoe dit zit.
Ja,
maar wel bijzonder.
Ik begreep wel dat ze het eerder willen aanpakken dan vorig jaar.
Lijkt me een prima gedachte.
Ja, precies. de verrassing van de kwalificatie, als we daar weer even naar terug gaan, want we gaan nog aan alle kanten op vandaag.
Ja, zeker.
Was toch wel Alfa Romeo.
Zo.
Met 2 man in Q3. Dat heeft nog korter geduurd in meters dan Lewis pole position.
Zo. Ja, maar zo, die vergat gewoon om te starten of zo.
Ja.
Die zat toch in zijn reverse.
Die zat in Engelse tijd.
Ja.
Dus die dacht, kut, gaan we nou al.
Ja, wat is dit nou? Oh, maar dit was al de echte start.
Ja,
het was
precies.
In de informatieronde. Een beetje dat idee.
Ja, nee, dat was niet best.
Zo.
Ja, en Bottas was eigenlijk ook vrij snel klaar. Nou, zo die vervolgens als een ouderwets Amerikaan even een strike gooit.
Zo. En hoe? En dan krijgt hij daar 5 seconden voor, zeg maar. Hij schakelt gewoon een heel team uit.
Ja.
Nou, op zich
en Alpine. Twee strafpunten.
Ja, op zich Alpine schakelt hij uit. Dus maakt het
wel
iets
halve,
minder.
Twee halve teams.
Zeg maar, ja. Maar ja, 5 seconden. Zeg maar, door gewoon 2 auto's uit de wedstrijd te kegelen. En eigenlijk ook van Ricciardo de race toch wel flink beïnvloeden. Meer dan flink. Ja, ik weet niet. Dan kun je weer zeggen van, ja, het is eerste ronde. Dus we kijken daar een beetje iets voorzichtiger naar. Maar het was toch gewoon een best wel flinke fout.
Ja, dat. Nee, ik snap het ook niet helemaal. Maar dat was een paar jaar terug hebben we dat met Bottas hier toch ook gehad. Op hetzelfde punt. Die ook het halve veld uitkegelt. Daar waren ze echt wel heel coulant voor waren.
Ja, was dat niet vorig jaar nog?
Ik dacht 2 jaar terug. Ik dacht dat het een jaar was dat hij bij Mercedes reed. Want toen dat was ik denk dat het...
Tuurlijk.
2021 jaar. Toen ja. Met... toen die, ja. Ik denk dat die kegelde die toen niet Max eruit.
Ja, en de Ferraris en volgens mij Norris zelfs ook nog. Nou ja, het halve veld in ieder geval.
Precies. Iemand die ook geen goed weekend had, of een team, is toch wel Ferrari. Daar moeten we toch even over hebben, Niels. Want
het zijn wel veel niet goede teams, hè. Dit,
ja, maar is denk ik ook
wel, veel verkeerd gegaan.
Een beetje de staat van de Formule 1 momenteel. Ik bedoel, je hebt Red Bull, die staan... die zijn een andere raceklasse bezig. En dan heb je McLaren, die echt een geweldig updatepakket hebben meegenomen.
Ja.
En dan voor de verder rest is het heel veel chicaneurigheid, denk ik, toch? Of misschien achter het veld.
Ja, op dit moment wel.
Kijk, het verhaal bij de meeste is toch dat er een klein... Ja, dit toch een teleurstellingje wel aan de bovenkant zit. Kijk, Mercedes, die worden geen kampioen. Vinden ze jammer. Nou, Ferrari, dit is gewoon tragisch wat die op de mat leggen. Aston Martin, er zit toch een bepaalde teleurstelling over... dat ze niet kunnen aanblijven haken bij de top 3 snelste auto's, want die zijn toch wel voorbij gestreefd. Alfa Romeo, Williams, Haas, moeten we erover hebben. Dus uiteindelijk, er zijn weinig winnaars dit weekend.
Ja.
De kijker, maar maar Ferrari, dus ja, het was maar ook weer één groot raadsel wat ze daar in godsnaam aan het doen waren met Sainz, die eigenlijk bij Leclerc aankwam en de manier van communiceren.
Ja, de eerste stint vooral. Hè? Ja. Sainz die had echt een wereldstart eigenlijk. Ja, mede denk ik ook doordat er wat mensen voor hem wegvielen. Ja. Maar hij zat dus op een gegeven moment op de zachte band achter Leclerc, die op de medium band stond. Ja, en dan denk je al heel gauw, laat ze omwisselen.
Ja.
Maar dat gebeurde niet.
Nee, ja, dat was niet te verklaren. Was heel raar. Ja, en dat zijn echt van die is Fred Vasseur dan niet toch een beetje de angst die we natuurlijk voor het seizoen hadden? Toch een te groot lichtgewicht om daar veranderingen in aan die pitwall voor elkaar te krijgen? Want dat is natuurlijk het meest tragische van het hele verhaal. Het lijkt alsof er niet echt geleid wordt. Heel veel macht wordt bij coureurs gelegd die helemaal de informatiepositie daarvoor niet hebben. En dat vind ik bij Ferrari gewoon het gevaar. En dat snap ik niet aan zo'n groot bedrijf, want het gaat gewoon over honderden miljoenen.
Ja, dat vooral. Dat de beslissing nu heel vaak bij de coureur zelf wordt gelegd. En dat lijkt ook wel een soort afgesproken iets. Van, wij kunnen het niet meer. Jullie hebben heel veel gezeik op ons, dus doe het zelf maar.
Ja.
Weet je, dat ook een heel, heel kinderachtige oplossing eigenlijk.
Ja.
Van, denk je dat je het zelf kan dan? Nou, doe het dan.
Nou ja, maar dan komt het wel op neer dat je toch die macht daar legt. Ook dat Sainz op een gegeven moment heeft die Perez in zijn nek. En is het ook van, joh, wie wil er hem... ik ga naar binnen als Perez me echt in gaat halen.
Ja.
Punt. Krijg je terug. En ik weet niet, je maakt volgens mij niet echt de strategie. Maar dat is ook een beetje hoe dat team in elkaar zit. Nee, dat is echt een teleurstelling. Dan moeten we toch ook echt even McLaren even uitlichten. Want ja, ik blijf me daarover verbazen over de upgrade die zij hebben meegebracht. Had de vorige keer natuurlijk al over, maar het slaat bijna nergens op.
Nou, het slaat nergens op, maar het is ergens ook wel weer te verklaren. Als je die nieuwe banden meeneemt in het achterhoofd, die Pirelli sinds Silverstone heeft meegenomen. En daarin wordt vooral gezegd dat de teams die aan de voorkant gelimiteerd zijn, dus die zeg maar meer stabiliteit hebben aan de achterkant en juist de voorkant moeten verbeteren, dat die er meer last van hebben van deze stijvere band dan teams die het andersom hebben. Dus die een hele stabiele voorkant hebben, maar juist een achterband die de voorwielen niet bij kan houden. Om het zo maar even te zeggen. Zowel McLaren als Mercedes hebben daar het meeste last van, om het zo maar te zeggen. Ja. En vooral Red Bull die heeft daar... Of McLaren heeft daar het meeste voordeel van. Red Bull het meeste last van. Maar dan nog is het echt een gigantische stap wat ze daar hebben genomen. En vooral Norris die daar nu ook in één keer heel zenuwachtig wordt over de boordradio. Ja,
maar dat heeft Norris altijd al gehad. Rusland vorig jaar, vorig jaar dat kan niet, maar die laatste regenrace toen in Rusland was precies hetzelfde verhaal. Daar, die jongen heeft niet zoveel ervaring met zo ver vooraan rijden. En dan oogt hij wat onrustig. Maar
heeft hij niet zoveel ervaring? Hij heeft jaren in de junior klasses altijd vooraan gereden. Heeft een keer op een race-winnende positie gelegen.
Maar dat is toch in de Formule 1 wel anders, toch? Kom op, ja. Alleen, het ding is...
heeft gewonnen, trouwens.
Hè?
In Monza. Was die 1-2?
Nee, die heeft Ricciardo gewonnen, toch?
Was er Ricciardo? Er was wel een 1-2 van McLaren.
Dat klopt. Ja, ja, okay. Dat klopt. Ja. Maar, kijk... dat is dus... het, wat ik me dus nu afvraag bij McLaren in ieder geval... over de ontwikkeling van de auto zelf... is in hoeverre ze dus echt wel weer... ja, ze hebben nou die stap gemaakt... en hoeverre kun je nou weer aan blijven haken? En vooral, waar komt dit vandaan? Want inderdaad, het bandenverhaal, leuk... maar niet, daar word je niet van de zevende... ineens de derde auto, of de tweede auto... laten we dat in het midden. En mijn ingenieurs hart klopt wel... van waar hebben ze dat dan vandaan getoverd? Dat moet iets aerodynamisch zijn, denk ik allemaal... vooral hoe een vloer à la Red Bull aan de praat krijgen of zo. Zoiets, daar moet je naar gaan zoeken. Dus ben ik wel enorm benieuwd naar wat dat...
Ja, of misschien toch het hele bandenverhaal nu in één keer... dat klikt met het grote pakket.
Ja, maar again, daar Koeling, ga je niet tiendes iets... winnen. Daar ga je niet tiendes winnen, dat is het ding. Daar ga je gewoon uiteindelijk geen tiendes winnen. Dat geloof ik eigenlijk niet.
Okay. En Koeling dan, omdat je hoorde zowel Hamilton als Russell... echt na 8 rondjes of zo... begon die al over de boordradio al te mekkeren van...
Klopt, maar dat is ook wel een standaard Mercedes-probleem. Want dat heeft Mercedes eigenlijk altijd al gehad, toch?
Ja.
Dat is, de koeling was altijd de limiterende factor. Werd het veel te heet of veel te hoog, dus werd de lucht te L, was het voor Mercedes altijd matig om die motor koud te houden. En dat is eigenlijk inderdaad dus nog steeds een probleem. En op zich ook wel logisch, want meer koeling is minder aero-efficiëntie. Ja, en dan houdt het ergens een keer op. Dus nee, maar echt heel knap wat McLaren doet. En ik ben benieuwd langs het volk. Nou, ik vond Piastri eigenlijk ook best wel goed. Je kan zien dat die jongen... Nou kijk, die jongen is gewoon geen... dit is voor hem ook pas race nummer 12 in een Formule 1 auto. Hè? En als je dan al op deze manier... Kijk, het gaat niet de nieuwe Lewis Hamilton worden. Dat verwacht ik ook niet. Of de nieuwe Max Verstappen. Maar ik vind dat die uiteindelijk, als je bedenkt dat hij voor het eerst eigenlijk nou een keer vooraan meerijdt en echt voor de knikkers gaat. Nee, vind ik dat hij het helemaal... Hij doet geen gekke dingen. Het is geen Stroll... die rare inhaalacties heeft, rare manoeuvres. En die hij had het gevecht met Perez, toch? Wat ook heel clean en netjes was. Waar die ook nog eens ballen tonen. Dus ik ben wel gecharmeerd van Piastri. Nou, we hem ook echt een paar keer goed in beeld zien.
Ja, nee, ja, eens. Zeker. Inderdaad, qua snelheid mag er nog wel ietsje bij. Maar alles op zijn tijd. Ik zag trouwens in de eerste vrije training, dan heb je vaak wel eens zo'n car development graphic van de Formula One management. Ja, en daarin laten ze dus eigenlijk de progressie per team een beetje zien over het seizoen, gemeten dan naar het snelste team. En dan lieten ze...
ja, nee, terwijl hier buiten, we hebben een soort wolkbreuk is hier gaande. Holy shit.
Hadden ze dan maar in Hongarije gehad.
Ja, het zijn echt die zomerbuitjes. De hele week al een paar weken. Het is gewoon warm en dan... maar goed, tot zover...
Mensen op de zwarte cross. Ja, dan vinden ze daar helemaal niet erg trouwens. Nou, beetje regen, toch?
Jawel.
Lekker rollen in de modder.
Nou...
Of denk ik dan heel stereotyperend.
Okay. Dat eigenlijk wel. Het was even bij. Ja, de graphic.
En daar zetten ze eigenlijk nog steeds vanuit Formule 1 Ferrari op de tweede plek. Op 2/10. En dan Mercedes op 3.5/10 vanaf Red Bull. En McLaren op ongeveer 4.5/10. En dat vond ik zo'n bijzondere vergelijking eigenlijk. Want we hebben ook vorige week nog een polletje eruit gezet. Volgens mij, ik denk alleen als jij op Spotify deze aflevering luistert, dan kun je die poll ook invullen. En dan vroegen we van, nou, wie denken jullie nou eigenlijk dat het tweede team is achter Red Bull? En er kwam eigenlijk uit dat iedereen denkt dat Mercedes is op dit moment. Maar hier vanuit Formule 1 zeggen ze dat het Ferrari is. En als we nu naar de laatste twee races kijken, dan is het ook echt wel McLaren. Zit er een rangorde in? Is er iets over te zeggen op dit moment?
Het heeft ook een beetje te maken, denk ik, met definitiestelling. Als in snelste team of snelste auto. Dat noemen we de Ferrari factor.
Ja.
Ik kan de Formule 1 denk ik wel het grootste gedeelte wel volgen. Denk ik. Omdat, kijk, de Ferrari auto... die... die gaat altijd, zeg maar. Die, doet die haalt altijd een bepaalde pace. Zaten ze nog niet in de buurt vandaag, hè? Daar niet van. Mm-hmm. Maar een Mercedes, die willen nog wel eens de afgelopen races of een derde plek rijden of een achtste plek. En bij Ferrari zie je eigenlijk dat ze altijd wel die vijfde, zesde plek redelijk constant weten te rijden, ook qua afstand naar Red Bull toe. En dus die redenatie kan ik denk ik wel volgen. Misschien is het ook een beetje niet over één nacht ijs gaan. Als in, je hebt natuurlijk met Silverstone en Oostenrijk en Silverstone zijn twee vreemde eenden in de bijt een beetje. Omdat vooral Silverstone,
niet echt, hoor.
Ja, Silverstone is vooral heel hoge downforce op hoge snelheid. En je gaat er bijna, je hebt er bijna geen langzame bochten. Dat zie je natuurlijk anders. Mm-hmm. En we hebben na dit weekend kunnen we concluderen dat dat pakket van, van McLaren echt een goed pakket is geweest. Het was het al. Want het werkt blijkbaar dus ook in Hongarije. Een baan die niks lijkt op Silverstone. Op anderhalve bocht na. En Oostenrijk is helemaal raar met hoogteverschil. Dus nu denk ik dat ook in die lijstjes McLaren een stap gaat maken. Dat kan bijna niet anders.
Nou ja, je ziet dus inderdaad dat McLaren ten opzichte van Red Bull nog wel 4,5 tiende erachter staat volgens de Formule 1. Maar tegelijkertijd ook 8 tiende heeft gewonnen sinds Bahrein, de eerste race van dit seizoen. Ja, 8 tiende, dat is echt gigantisch. Dat slaat echt nergens op. Alfa Romeo staat trouwens helemaal onderaan. En ik zag ook wel een leuk statistiekje dat Alfa Romeo wel in de kwalificatie in elke sector sneller was dan Ferrari.
Wat?
Ja.
Oké, okay,
ja, die stonden er gewoon met z'n tweeën voor, hè?
Ja, oké. Okay.
Echt bizar, ja. Ja, zo die dan in één keer onder druk zou staan bij Alfa Romeo.
Ja, geen idee.
Wat
ja,
was dat dan?
Geen idee, dat heb ik ook even gemist, hoor.
Ja, dat zeiden ze in bij Viaplay in één keer tijdens de uitzending. Volgens mij dan gisteren tijdens de kwalificatie. Dat die dat er toch ook wel een soort van interne druk is ontstaan.
Nee, want Bottas rijdt lekker. Weet ja, je wel, dat is een beetje het... Kijk, en zo zit er natuurlijk voor het geld. Het is een soort verkapte P-drive natuurlijk, omdat de Chinese markt interessant is. Maar de Chinese Grand Prix komt er volgend jaar. Staat hij weer op de kalender. Dus ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat die niet... Ja, ik zou in de grid, moet ik even goed nadenken, wie plek zou echt onder druk staan?
Perez?
Ja, precies, nou. En dan weet ik het eigenlijk voor de verder rest ook niet.
Sergeant?
Nee, ook niet. Oh, dat is ook weer zo'n marktverhaal.
Magnussen?
Nee.
Niet? Wordt wel flink onder oren gereden door Hulkenberg, hoor.
Ja,
ik vind het te vaak voorkomen dat... Magnussen in de Q1 eruit ligt en dat Hulkenberg nog net niet in Q3 terecht komt.
Kijk, het ding bij Haas is dat je dan... Ja, is daar interne druk dan op Magnussen? Zeg maar, je hebt mediadruk. Van wij kijken ernaar en zeggen van... Joh, voor wakker, rij eens een beetje door.
Ja.
De interne druk is natuurlijk gewoon iets anders. Ja, dan moeten we het nog even hebben over de spatborden die ze getest hebben. Was geen daverend succes op Silverstone.
Nou, niet eens echt de spatborden, maar meer de achterbanden die dan minder spray zouden moeten ontwikkelen. Ja, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, regenraces worden al heel snel stilgelegd. Omdat het zicht gewoon zo verschrikkelijk slecht is. Ja, door het vele water dat wordt afgevoerd door die regenbanden.
Wat blijft hangen.
En ja, dat wordt allemaal de lucht ingetiefd inderdaad. En ja, zie je het dan maar weer weg te krijgen. Heel veel van die ventilatoren naast de baan zetten of zo. Zoiets. Dat zou wel echt een Amerikaanse oplossing zijn. Dat is net zoals bij die ovals. Dan zetten ze ook van die straaljager motoren achterop zo'n veel te dikke pick-up truck. Met en dan gaan ze rondjes rijden om de baan droog te blazen.
Ja, als het dan stopt met regenen, dat klopt.
Het slaat helemaal nergens op, maar het is geweldig om te zien.
Ja, dan kun je meteen weer rijden. Nee, maar zoiets moet een oplossing zijn. Maar je kunt ook minder downforce, want dan gooi je minder lucht omhoog. Dus heb je minder regen in de lucht. Zo werkt het ook. Zo zijn er meerdere oplossingen.
Ja.
Maar dat hier iets aan moet gebeuren, dat staat vast. Want je kunt gewoon niet hebben dat je... dat je dus weer een Spa 2021 2.2 of 2.0 krijgt.
Ja, en ze zijn het dus aan het proberen. Alleen, ja, deze test was toch niet helemaal gelukt.
Nee, maar
ja, wel op zich dat ze aan het testen zijn, is al een goed teken.
Daarom, en zoals ze zelf in de verklaring ook zeiden, joh, we hebben in ieder geval kunnen valideren en wat correlaties kunnen scheffen. En dat is uiteindelijk ook heel belangrijk voor een wetenschappelijk proces. Dus ik maak hem ook niet zo heel veel zorgen over verder.
Ja.
Maar er is in ieder geval nog iets mee gaande. Ja, dit weekend hadden we ook de Formula One Kids. Nee, hoe heet dit?
Oh ja!
Wat was dat?
Ja, wat de maar ook echt in één keer. In één keer zag ik het deze woensdag of zo voorbij komen. En ik denk, wat de fuck zitten we nou in aan te kijken? Ik had op een gegeven moment ook, of toen ik het voor het eerst zag, zeg maar, had ik niet door dat dit van het officiële Formule 1 account kwam. Zeg maar.
Het is een beetje online soccer manager.
Nou, ik moest dus meteen denken aan dat McLaren toont van een paar jaar geleden.
Ja.
Had je ook met, toen was het nog, Button en
Button
Alonso?
Lewis. Nee, Button Lewis. Volgens mij Button Lewis en...
Van Doorn dan misschien? Nee, dat was daarna.
Nee, dat was verder. Nee, ja, maar
dat is
mij
echt wel heel
niet.
Ver terug al.
Nee, Alonso niet. Alonso was al weg bij McLaren. Volgens mij was het Button, dat is 2011-12 geweest, ergens in die
ja,
regio.
Button en Lewis kan wel, ja. Nou, dat was op zich best wel leuk om naar te kijken. Alleen, ja, toen was het leuk, zeg maar. Maar ja. Ik, ja.
Nou, kijk, laten we vooropstellen, het is heel erg leuk dat de Formule 1 hier iets mee doet.
Ja, maar waarom?
Nou, als jij naar de... Die Red Bull mannetjes hebben trouwens een borstkas... Wat de fuck, maat? Oh nee, wat hebben ze allemaal wel op zich?
Miss Max.
Ja, een beetje wel. En dan kom je bij Alpine aan en dan zijn het, ja... Ja, wonderlijk, sorry.
Ja, hey, LHBTIQ+, hè? Ook in de Formule 1 dan. Het kan allemaal.
Als ze maar kennis sturen, toch? Ja, zo simpel is het leven.
Zeker.
Maar kijk, als jij voor de... Dit is een project van Sky... Want het werd uitgezonden door Sky in de UK en in Duitsland.
Ja, ja. Ja, met ook aparte kindergraphics.
Ja.
Ja, heel veel kleuren natuurlijk. En ja, allemaal net een beetje schuine lettertypes. En
ja,
je snapt hem wel.
De vraag is waarom... Ja, kijk, zij zullen denken... Oké, we moeten kinderen enthousiaster krijgen voor Formule 1. Dus ze doen het op die manier. Kijk, proberen kan geen kwaad, maar... Ja, anderhalf uur. Als jij dit leuk kan maken, deze race van vandaag, dan gaan we de volgende keer ook kijken naar die broadcast, toch? Als in, ja.
Nou, ja,
ik wens je echt heel veel succes. Dat is wel echt heel moeilijk. En helemaal voor kinderen die met een spanningsboog die natuurlijk ook niet om over naar huis te schrijven is. Ja, wens ik je er heel veel succes mee.
Nee, maar daarom, neem dan een, inderdaad net zoals Bert dat McLaren toont. Gooi dan samenvattingen van races van 5 minuten in leuke animatievorm op de YouTube Kids pagina van Formule 1. Zoiets, weet je wel. Ik denk dat daar nog wel genoeg kiddo's voor te porren zijn. Als dat nog een beetje leuk wordt ingegeven en zo. Maar ik weet niet. Ik snap ook nog niet helemaal... Ja, er zit daar geen geld, zeg maar, bij kinderen. Kinderen hebben geen geld om uit te geven. Het is voor sponsoren ook. Lijkt me niet aantrekkelijk om zo'n kidpodcast de wereld in te helpen. Of zit ik daar dan echt zo verkeerd mee?
Nou, nieuwe mensen is altijd goed. Denk ik dat een beetje de brede natie is.
Ja, op die manier.
Als je op een manier... Ja, wat leuk dit. McLaren tuned.
Ja, maar dat is echt heel erg leuk, hoor. Het ziet ook goed in elkaar en zo. En
staat trouwens gewoon op YouTube voor de mensen die dit...
Ja.
Dat geluid maken ze al even niet meer. Lewis Hamilton is Lewis. Jensen Button is Jensen.
Ja, er zitten ook echt hele grappige, oprecht ook grappige dingen in.
Alexander Armstrong. Gewoon episode 1 tot en met gewoon een half uur. Seizoen 1. Zo vet.
Een half uur? Oké. En volgens mij spreken ze ook zelf nog de stemmen in en zo.
We gaan het zo horen. Nee, ja, dit zijn
ja,
echt
dit
stemmen.
Is wel echt.
Maar het ding is dus... Ja. Maar dat is wel... Het is sowieso wel leuk als je Formule 1 wat met andere media doet. Dat zie je... Nou, vooral onder Ecclestone zeg je het natuurlijk nooit. En dat zie je nou nog niet zo gek vaak voorkomen.
Nu vooral met andere Amerikaanse sporten. Dat ze daar wat overlap hebben. Ja. Een keer een sterretje hier uitnodigen. Een keer een Formule 1 rijder daar.
Ja, ik kan me herinneren dat je hebt dus bij Cars 3. Kennen we al wel, de Disney film.
Zeker.
Klaar is een highway.
Ja.
Ja, topfilm. Die heb ik ook al.
Max nog een keer uitnodigen, toch?
Max nog een keer.
Max Weinings, die is ook een keer te gaan. Oh, toen was jij er niet. Toen heb ik hem met Max gedaan, een aflevering opgenomen. En die had toen dat nummer meegenomen.
Ah.
Want Cars en zo. Ja.
Nee, leuk. En top. Maar in de derde aflevering zit op een gegeven moment ook een formule. Nee, zit een karakter. Dat wordt in elk land door een andere coureur ingesproken. Dus de Engelse film, daar zat Lewis Hamilton in.
Oh.
En in de Amerikaanse film denk ik ook. In ieder geval de Duitse film zat Vettel dan in. In het Duits. En dan in de Spaanse, dub zat dan Alonso.
Ja,
dat is wel grappig.
Ja.
Dat, dat moet toch ook wel te vinden zijn? Inmiddels maken wij zorgen dat... Ik maak me zorgen dat mijn auto niet weggedreven is. Onder jus zeg. Wat gezien gaan.
Het zijn Noord-Italiaanse praktijken.
Ja, nee.
Ik hoop het niet.
Ik hoop het niet. Oh ja, Michael Schumacher.
Dat is al zo lang geleden.
Nee, maar Michael Schumacher die komt ook, maar die komt in de eerste film voorbij. Ja, wat goed. Dus aan het eind van de film, dan heeft iedereen dat dorpje ontdekt. Ja, daar gaan we echt.
Hoe heet die film dan?
Gewoon Cars.
Oh, gewoon Cars en daar
de eerste
wordt
film.
Iedereen... De
nou,
eerste zelfs.
De derde film, daar had ik het net over. Dat is die cameo van allemaal, maar volgens mij...
Ik heb alleen de eerste gezien. Ja, ik
nee!
Weet, ja.
Nee! Niels! Jij gaat straks heel lang op vakantie. Je mag mijn Disney Plus wel hebben, want ik ben waarschijnlijk ik had het voor één maand, maar ik ben het waarschijnlijk vergeten op te zeggen. Ja. Dus ik had gewoon nog een maand kijken. Ja, en dan ga jij al die tweede Cars films, andere Cars films kijken. Dat is echt jeugdsentiment, jongen. Die tweede is kut, maar die derde is echt een leuke film.
Ik had laatst ook nog met iemand over, ook over dat McLaren toet en zo. En toen kwamen we dus ook weer bij Cars uit.
Ja, wat goed.
Ja, dag je.
Casa del Tayas.
Wel leuk met die Ferrari en zo, dat je wel heel duidelijk ziet terugkomen. Ja. Heel veel Formule 1 verwijzingen.
Volgens mij is dat de stem van Schumacher.
Nee, toch? Wel? Hi, Lightning McQueen told me this was the best place in the world to get tires. How about setting me and my friends up with 3 or 4 sets each?
Want hij reed toen dit eerste film kwam in 2006. Toen reed hij nog bij Ferrari. Dus was ook het jaar dat hij stopte, maar
Je
kunt 7 keer wereldkampioen worden, maar dit is toch wel je hoogtepunt als je aan de Cars mag komen.
Zeker.
Hebben wij nog meer Formule 1 en media? Komt natuurlijk die Formule 1 film, die komt er nog aan.
Ja, met Brad Pitt en alles. Dit weekend weer niks van gezien, hè?
Ik weet niet of ze dit weekend waren.
Denk het niet, want anders hadden we het wel gezien. Zeg maar, dat is een beetje...
Ja,
hè,
nee, dat klopt.
Het zit er allemaal
klopt,
zo dik bovenop met alles.
Wel benieuwd hoe dat gaat worden. Want ik denk dat je wel echt iets gaafs kan maken. Maar als je dan op zo'n circuit of zo'n event zelf mag rijden...
Nou, om dan helemaal overal van weg te gaan. De Gran Turismo, die PlayStation game, die heeft nou ook een film uitgebracht. In
Wat?
De bioscoop. Ja, echt een speelfilm ook. Ja, die hebben een soort competitie waarin je dan in die game een hele goede tijd moet neerzetten. En dan de beste zoveel, die worden ook echt uitgenodigd. En daar is dus ook daadwerkelijk iemand die die competitie heeft gewonnen. En die rijdt nu echt voor het Nissan, volgens mij 24 uur races. Echt op de Nürburgring en zo. Echt serieus een goede coureur geworden. En daar willen ze volgens mij die film een beetje om dat verhaal heen bouwen. En daarin zie je wel dat steeds meer overlap begint te krijgen. Ja, en dus ook voor het eerst eigenlijk weer een serieuze racefilm die niet alleen maar op lucht gebaseerd is.
Oké, ja, vet.
Ja, blijkbaar best wel goede recensies.
Oké.
Hashtag Noispom.
Nee, hals maar zijn feest. dan gaan we even naar de fans. Nou, omdat we weer eens een keer op tijd opnemen, Niels, hebben we niet de meest recente uitslag van de Fantasy League voor onze neus. Dus die moeten we dan, de luisteraar maar even te goed houden. En die moeten we dan, die komt dan op de socials. Want Niels, wat zijn die socials?
Ja, Twitter, Facebook en Instagram, @drivethroughnl. Volg ons daar ook. En als je dit nou heel leuk vond, druk dan ook op belletjes, volgknopjes, sterretjes, weet ik veel, alles wat je kunt vinden. Helpt ons ook weer in allerlei algoritmes. En dan rest ons nog te zeggen dat wij volgende week Spa, die gaan we overslaan. Puur vanwege ja, vakanties en ik zit ergens anders, jij zit ergens anders. We laten het eventjes zo. We hebben het vorig jaar nog wel geprobeerd, die zomer.
Ja, maar het ding is, we zijn allebei weg. Leuk. Dat is het. En vorig jaar was het overlapte het heel met elkaar. Zat één of twee zat nog thuis. En dat was het nog wel te doen. Maar we hebben ook, ik denk dat wij allebei vakantie verdiend hebben. En de race, gaan maar kijken.
Zeker.
Maar, ik denk eerlijk gezegd dat de NASA wint. Met die rode stier op het dak. Dat is ongekend. Die Space Shuttle daar, dat rechte stuk. Die,
ja.
Die Red Bull, die... Ja, die is, de rest is kansloos toch?
Ja, dat zit er wel in.
En dat is dat.
Ja, en dan zijn wij er na de zomer weer bij de... Oh, bij de GP van Zandvoort. Klinkt zo gek om dat te zeggen. Om Spa dus voor de winterstop. Of zomerstop bedoel ik. En dan Zandvoort erna. Maar we waren aan het afronden. Dus gooi ik hem weer terug naar jou eigenlijk. Want ja, we hebben het er al heel eventjes een beetje over gehad. Ja, de Zwarte Cross.
Absoluut de held het weekend. Als jij je Zwarte Cross, zeg je Antoon.
Ja, zeker.
Lijkt mij.
In één adem.
Ja, ja. Dus echt. één adem vooral. En meer één zucht, denk ik. In jouw geval. Meer een zucht dan een adem.
Ja,
precies. Maar Antoon stond er vrijdag en ik heb er echt van genoten. Het was echt heel leuk.
Ja, en, dit weten mensen hoe Antoon... Wat Antoon voor jou is, eigenlijk.
Ja, nee, het is, zeg maar... Nou, ik hoop dat mensen de ironie zich er een beetje van inzien.
Ja, maar stiekem ook niet.
Ja, daarom. Dus ik laat het in het midden. Antoon op vrijdag om 4:30. Nee, 4:45. Op het hoofdpodium voor 40.000 man is...
40?
Ja, zoiets. Dat past op dat veld. Dat stond volgens mij redelijk vol. Ja, ik vind het hilarisch.
Maar kijk, dat jij op rij 3 stond, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat de rest van het veld ook vol stond.
Nee, dat klopt. Nee, maar er stond wel... Nee, daar stond best een hoop man voor.
Oké.
Dus dat is van afsluiten met de plaat van Antoon. Ik weet niet welke we al gehad hebben allemaal, maar ik ga dus voor de meest recente.
Allemaal?
Nee, we hebben er, ik denk dat er één of twee ooit hebben gedaan.
Ja, zoiets.
Denk ik. Wij gaan vandaag luisteren naar de nieuwste. Echt veel te guur. Ik schaam me een klein beetje dat we dit gaan doen. Maar,
hoe heet die?
Baseline.
Baseline.
Dus ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Geef allemaal een enorm fijne vakantie.
Ja.
Rust uit.
Inderdaad.
Geniet ervan, luister deze aflevering keer en keer opnieuw naar onze zoene stemmetjes. En dan zien we jullie weer, ik denk het eerste weekend van september.
Zoiets eigenlijk, bij de GP van Zandvoort.
GP van Zandvoort, zoek.
Ja, ik schrik zelf aan, maar we zien wel wanneer dat het is.
Hey, audio! Want ze moved als de baseline, alsof ze eens zijn. En ik vraag me af wanneer we alleen zijn. Zij is straks op de afterlook, maakt niet uit hoe de nacht verloopt. Vroeger konden wij één zijn, zou dat een probleem zijn? Nu sta ik hier alleen. Ik vond het niet heel erg dat je uit het beeld verdween. Ik ben beter af alleen. Oh, met niemand om me heen. Er is oké, baby, jij wordt niet gekleed. We zijn beter af alleen. Ze posten veel foto's en ze drinken veel wijn. Ze danst in haar eentje sinds ze eruit is met mij. Haar wereld. Want ze moved als de baseline, alsof ze eens zijn. En ik vraag me af wanneer we alleen zijn. Zij is straks op de afterlood, maakt niet uit hoe de nacht verloopt. Vroeger konden wij één zijn, nu zou dat een probleem zijn.